Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun en in mijn boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het allemaal gaat. En dat doe ik samen met mijn co-host, zoals elke week, Ivanka van der Zwaan, columnist, schrijver en vooral pubermoeder. Ivanka, hoe was je week?
Hartstikke goed. Eigenlijk best weer een saaie week, hè? Inmiddels weet je wel dat ik echt een heel saai leven...
Wacht even, we moeten bijkrijgen, hè? Niet, het gaat hartstikke goed en jij doet in het begin altijd al een poging om...
Wacht, ik doe even...
We doen het opnieuw.
Ik doe even opnieuw. Ik had een ongelooflijk bruisende week.
Ja, kijk, zo kan het ook, hè? Zo kan het ook.
Ja. Iedere dag iets anders. Nee, ik had wel echt een heel leuk ding. Ik was in de podcast van Ellen van Rijn en haar dochter. Die hebben een podcast die heet de Ja-Ha-podcast.
Oh, dat is wel een goede titel.
Ja, goede titel.
Niet zo goed als Help, ik heb een puber,
maar
wel goed.
Nee, was veel minder ook natuurlijk. Hè. Maar een hele leuke podcast van moeder en dochter. En die hebben het over moeder-dochter dingen, moeder-dochterband. Hele eerlijke podcast. Dus zij bespreken ook echt wat ze moeilijk en irritant aan elkaar vinden. En nu hebben ze af en toe een extra duo. Dus ik was er met mijn oudste dochter.
Wat leuk. Tenminste, was het leuk.
Het was heel leuk, maar het was ook wel een beetje spannend, omdat ze stellen hele duidelijke vragen van, wat vond je nou het vervelendste aan je opvoeding en wat vond je het leukste? Dus het was heel grappig en het was ook dus wel een beetje spannend. Over hoe je dochter dan... weet je eigenlijk niet. Daar heb je niet heel vaak over. Hè? Dat je echt zegt, goh, kijk even terug op 18 jaar. Dat doe je niet zo vaak. Maar het mooiste vond ik dat ze aan het eind zeiden... beide meiden, dus zowel de dochter van schrijfster Ellen van Rijn... en mijn dochter zeiden van dat ze heel goed pleasen van hun moeders hadden geleerd. Pleasen en liegen.
Pleasen en liegen, dat is een goede opvoeding.
Je moet maar even naar die podcast luisteren als je hier enige nuance op wil. Maar dit was echt hun takeaway van 20 jaar opvoeding.
Nou, dat heb je goed gedaan.
En hoe was jouw week?
Je weet mijn...
Je bent niet meer jarig, hè?
Ik ben niet meer jarig, nee. Dat
Godzijdank, ja.
God, nou bedankt. Ik ben bijna 61, joh. Nee, je weet dat mijn stiefdochter, die heeft 4 maanden in Oostenrijk gezeten als snowboard-instructeur. Heel cool. En nu is ze naar Thailand.
Ja.
En ik vind dat, ze is dus nog geen 18.
Is ze ook al vertrokken?
Ja, ze is vertrokken gisteren. En dat leuke was, ze was dus een maand in Nederland... En ze heeft 4 maanden voor zichzelf gezorgd. 4 maanden lesgegeven. Elke dag dat zelf opgestaan. Zelf voor eten gezorgd. Etcetera. En er was een maand hier. En dan zie je dus meteen weer dat alles hetzelfde wordt. Dus mijn vrouw veranderde weer in een compleet buideldier. Ze ging echt weer... We noemen mijn stiefdochter, dat weet ze, dat mag ik zeggen. Dus we noemen ze plakbandje of zuignapje. Zo, die gaat erop zitten. En mijn vrouw, die gaat dan ook weer in die rol als buideldier. En laten we wel wezen, ik was niet zo stoer op mijn 17e dat ik naar Thailand ging. Nee. Weet je, internationale reis en dit en dat. En ze moest alleen vliegen, want de vriendin waarmee ze ging, die ziet ze in Bangkok op het vliegveld. Dus is ook wel een ding, weet je. Maar toen had mijn vrouw ook, ik moest zo zeggen, die had echt een soort briefingsformulier, 2 bladzijden gemaakt, wat ze allemaal op Schiphol moesten doen. Je moet daar de stekker kopen, je moet dan dit, je moet dan dat. In Bangkok moet je eerst simkaart kopen, et cetera. En ik heb gezien, ik heb er nog niet gesproken met stiefdochter, maar ze is al wel online.
Ze heeft leest, die simkaart
of iemand heeft de telefoon gejat, dat kan ook. Maar en mijn vrouw die was echt, zei, oh, en alle angsten die je zeg maar voor kunt stellen, cliché angsten die je dochter in Thailand kan overkomen, maar ze gaat natuurlijk heel veel plezier hebben.
Ach, dus gossie. Dat was het. Ja.
Dus we zijn weer even. Alleen met mijn jongste dochter en met mijn stiefzoon nu thuis. Ja. Dat was de week.
Het is weer een klein gezinnetje.
Ja, en ik ga het even. We hebben een expert. We zeggen gewoon trouwens nog niet wie het is.
Nee, maar dat is nog een verrassing.
Er heel blij mee, echt waar. En je gaat ook, dan ga jij straks ook, en ook als luisteraar, want het is een hij en hij kan heel goed praten. We gaan het hebben over lezen.
Mooi om zo geïntroduceerd te worden.
Hij kan nog meer. En we gaan het hebben over lezen.
Ja. En dat is jouw onderwerp.
Zijn
onderwerp, maar jouw onderwerp. Ik brand los.
Ik wil even weten wat jij voor lezer was toen je puber was. Voor ik begin.
Ik las heel veel. En nog meer voordat ik puber was. Maar ik kwam natuurlijk een beetje uit de antroposofische scene. Ja. Vrije school en zo. Dus dat was ook heel erg focus op lezen. Niet televisie kijken.
En uitte zich dat ook in het soort boeken dat je las, weet ik veel?
Ja, dus ik las Klein Huis op de Prairie en zo eerst. En daarna al
ging allemaal vegetarisch eten.
Ja, alleen macrobiotische boeken in principe. Ja. Nee, veel lemniscaat. Dus augurken met slagroom. En heette dat een van die boeken, weet ik nog.
Leuk.
Evert Hartman.
Ja.
Die boeken, dus ik las heel veel.
En toen je puber was, zei je, ging je minder lezen? Want?
Ja, ging ik ietsje minder lezen, maar niet heel veel. Dus ik heb ook echt heel braaf alle boeken van de leeslijst gelezen. En ik had ook echt zo'n nerdenclubje, weet je wel. Van Donna Tart was toen op een gegeven moment.
Toen was ik al 20er.
Secret History. Toen zat ik volgens mij in de 5e of 6e. En toen had ik ook een clubje met een aantal anderen. Zeg maar de Donna Tart club. En dan gingen wij dat dan bespreken en zo.
Ja. Maar dus, even kijken, jij bent jonger dan ik. Nee, maar
10 jaar jonger, want...
Maar ik schreef nog niet toen jij op de middelbare school zat. Dat nog niet zo
Nee, maar jij kwam wel toen ik studeerde. Toen komt een vrouw bij de dokter uit. Ja, nou. Dat was...
Nou, ik hoor je enthousiasme, bedankt.
Nee. Maar dat is...
Ik ga even los.
Ja, doe maar.
Ik ga je even een State of the Union geven. Ja. Let op. En ik ga wat cijfers noemen. Dus luisteraars, niet meteen naar een andere podcast, want anders blijf je dom. Luister. Internationaal onderzoek, 97 landen, vorig jaar nieuwe cijfers. Wij zijn het slechtste jongetje van de klas geworden als het om lezen gaat. Een idee, als het om leesplezier gaat, dan zeggen van Chinese kinderen, zeggen 95% van de Chinese kinderen zegt ja. En in alle andere landen, ik noem even een zijstraat. Georgië, Peru, Indonesië, China, Kazachstan, Duitsland, VS. Wij bungelen onderaan. Het getik wat u hoort is van mijn hand die boos op de tafel tikt. Wij bungelen onderaan als het gaat op de vraag, heb je plezier in lezen? Dat is 1. 2 is een derde van onze kinderen van 15 jaar kan niet goed genoeg lezen om normaal mee te kunnen in de maatschappij, om straks een gebruiksaanwijzing, een bijsluiter, een brief, een mail te lezen. 14% van onze kinderen heeft een dyslexieverklaring. We zouden zeggen, het heeft te maken met lezen. Dat zal ik je zeggen. Dat is 3 keer zo hoger dan de internationaal norm. Alleen in België zitten ze ook boven de 10%. Dus de meeste landen hebben de kinderen van 5% een dyslexieverklaring. Ik weet dat ik nu heel veel mensen over me heen krijg. Maar ik ga toch zeggen, het doet mij heel erg denken, als je vroeger softball had op gym, dat ik denk, daar heb ik geen zin in, dan vroeg je een briefje om me niet te hoeven lezen. Wat wil ik er nog meer bij zeggen? 42% van onze 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling. Ja, zeg je, maar dat klun, dat komt door alle social media. Ja, nee, dat klopt. In de Verenigde Staten, China, Moldavië, Indonesië, België en Duitsland hebben ze geen social media. Nou, je merkt, ik word er echt dus boos van. En hoe komt dat? En dat zal ik je vertellen ook. En dan is eigenlijk de podcast klaar. Nee, hoor. Zal ik je vertellen ook.
Het agressieve sfeer
komt,
wel nu.
Oh, ja, hè, dat komt omdat wij, en dat was zelfs in mijn tijd al, een fetish hebben voor technisch en begrijpend lezen. En met alle verklarende verbindingswoorden, tegengestelde signaalwoorden en andere onzin. Met dat grammaticale gedram hebben wij vakkundig al het plezier uit, leesplezier uit onze kinderen geramd. En dat doen we al 40 jaar en dat wordt steeds erger. En ik kan daar zo kwaad over worden. Zo, mijn naam is Cor van der Laak voor de ouderen en wel hierom. Ja, ik ben daar zo boos. Ik vertel dit verhaal op scholen, ik vertel dit bij bibliotheken en zo. En ik ben heel benieuwd, want ik weet dat onze gast, die komt heel veel op middelbare scholen. Manno Bouzamour.
Dankjewel.
Welkom. Schrijver, dankjewel. Voor degenen die hem niet kennen nog. Schrijver van De Belofte van Pisa. Bestseller boy. En ben je met een boek bezig boy. Ook?
Derde boek.
Derde boek. Yes, waar gaat dat over? Yes, is dat geheim?
Yes. Het is een heel mooi verhaal over mijn vader. Het is eigenlijk een heel mooi eerbetoon aan hem. Hij is vorig jaar overleden aan longkanker. Nee, hij streek in de jaren 70 neer vanuit Marokko in De Pijp in Amsterdam.
Ja.
En mijn boek gaat over vanaf het moment dat hij dus die reis maakte tot aan zijn einde. Dus het wordt een heel mooi boek.
Dat wordt mooi. Wanneer is het klaar?
Ik heb een deadline eind van dit jaar. Dus ik weet wel 100% zeker dat die in 2025 gepubliceerd gaat worden.
Hey, jij komt op scholen.
Ja, heel veel.
Wat doe jij op scholen?
Ja, dat is een goede vraag. Laten we terug gaan.
Nee, ik vraag het eerst andersom. Ja, herken jij mijn wat ik zeg? Hoe reageer je?
Nee, helemaal waar. Ik sluit me daar volledig bij aan. En waar ik ook altijd heel kwaad om word, is dat als leraren leerlingen gaan verbieden om bepaalde boeken te lezen, omdat die dan nog niet een soort van goed genoeg zijn of zo. Ja, volgens wie, weet je wel? Daar sla je het leesplezier ook gelijk weg, weet je wel? Als een kind fucking het boek van, hoe heet die?
Kluun wil lezen.
Inderdaad. Ik bedoel,
ik weet maar Zijstraat.
Of van een voetballer Zlatan of zo. Ja, laat ze het lekker lezen. Ja. Want als daarna pakken ze een ander boek, weet je wel? En gaandeweg ontdek je dat. En dat was ook bij mij het geval. Ik had gelukkig een docent in Nederlands op de middelbare school. Nancy Kamphuizen, ik ben haar echt mega dankbaar. En zij gaf me af en toe boeken. Weet je, Jeroen Brouwers, Bezonken Rood.
Ja.
Hier heb je dit. Lees dit. Ik denk wel dat dit wat voor jou is. Weet
dat is literatuur.
En ik las dat. En ik weet nog precies waar ik was toen ik het las. En ik draaide mijn bankstoel om richting de zon. De ramen open. In mijn boxershort las ik dat boek. En ik dacht, wauw. Ik werd gewoon helemaal gegrepen. En daarna ging ik andere boeken lezen. Tommy Wieringa, Kluun. En Kluuns boek, trouwens, Komt vrouw bij de dokter. Die las ik toen ik was 17. En toen ik dat boek las, ik was daar zo door gegrepen, daar zo door geraakt. En dat ik echt bij elke pagina nog harder moest huilen en zo. Op een gegeven moment, ik lag op een gegeven moment toen ik het einde las op de grond. En ik zat te denken aan de vrienden met wie ik ruzie had om het weer goed te maken.
En 17-jarige is ook best wel bijzonder, omdat dat de inhoud helemaal niet per se relatable is, toch?
Nee, maar dat is toch is de verbeelding. Dat is de films die je kijkt. Dat zijn de boeken die je leest.
Ik bedoel, van je leraar Nederlands? Lerares, dat is die.
Ja, ik las het niet voor mijn lijst. Nee. Dat weet ik nog wel. Ik las het echt voor mijn plezier. Maar,
want misschien stond daar wel niet op. Want ik weet niet of jij je dit nog kunt herinneren.
Maar het verschil dus per school hè, en per leraar. Of ze dat toelaten of niet, weet je wel.
Mijn dochter had toen ze in volgens mij 4 of 5 HAVO zat, zo'n instructiebrief gekregen van de hele sectie Nederlands. Met gewoon een uitgebreide beschrijving wat wel en niet mocht. En daar stond dan in, en maak het jezelf niet makkelijk, want we willen absoluut niet hebben dat je boeken leest van mensen als Simone
Saskia
van der Vught.
Noord, Kluun, Simone van der Vught. Daar gaan we weer.
Ik weet niet of jij dat nog weet, want toen kenden wij elkaar nog niet. Toen had ik daar een fotootje van gemaakt, omdat ik dacht, wat gênant. Je wil die kinderen aan het lezen hebben, maar je gaat nu alvast allerlei mensen te disqualificeren. Het was ook met zoveel dédain. Ja. En toen had ik foto van gemaakt en toen stuurde ik het naar Anne, dus naar de vrouw van Kluun, van, moet je dit nou zien? Je moet even aan hem laten lezen. Ja. En jij ging het toen delen, maar jij tagde ook de hele zeg maar Simone. En
Saskia,
die ging het toen ook delen. Ja. En dus dat was heel grappig, want toen zei ik had het niet aan mijn dochter verteld. Toen zei ik tegen haar, misschien leuk om even op school te vertellen dat hun instructie van de sectie Nederlands op dit moment door de mensen die daar geshamed worden, nu gedeeld wordt.
Op ben gekomen? Mijn boek kwam uit 2013, eind 2013, De Belofte van Pisa verscheen. En Ronald Giphart had het boek gelezen en wilde met me lunchen.
Wow.
Fucking geweldig. Dus ik was met hem aan het lunchen en hij zei, je boek is top. En dit is echt, jij moet echt langs scholen.
Ja.
Dat is wat jij
Ronald
moet doen.
Doet dat ook echt heel
precies.
Fanatiek.
Dus, op een gegeven moment voel je wel ga je wel een manier vinden. Kijk, als ik langs die scholen ga, ik ga daar het niet hebben over het belang van literatuur. En ik ga daar niet de schoolmeester uithangen. Nee. Integendeel, ik lees stukken voor In de belofte van PISA, dat speelt zich vooral af op de middelbare school. Dus het is best super herkenbaar voor heel veel leerlingen op dat moment. Het gaat over opgroeien in een grote stad, cultuurclashes, seksualiteit, identiteit. Dus allemaal thema's die heel dicht bij die jongeren zitten. Ja. Weet je wel? En als ik daar sta, dan lees ik eerst voor. En meestal hebben sommige kinderen mijn boek al wel gelezen of niet. Dus de eerste vraag die ik meestal altijd krijg is: meneer, is die trio in uw boek waar gebeurd?
Oh ja, ja, ja.
En dan zeg ik altijd, antwoord op die vraag krijg je het aan het eind van het lesuur. Dus let goed op. Weet je wel? Dan zitten ze allemaal op de puntje van een stoel. En dan heb ik ze gewoon. En dan gaan we gewoon. En dan hebben we het over alles. Weet je wel? En ik vraag ze ook, wat kijken jullie? Wat lezen jullie? En als ik een vet liedje van Lil Kleine of Boef heb geluisterd of van Drake, dan analyseren we de teksten.
Dat is het.
En ik wil daar gewoon een spark brengen aan die kiddo's, dat ze dan op een gegeven moment een keer denken van, hey, dat was wel een toffe dude, man. Ik ga over dat boek van hem lezen.
Ik denk ook dat het is. Ik gebruik ook vaak liedjes. Zeg, wat vind je leukste, mooiste regel in een liedje van Boef, van de jeugd, van André Hazes, noem maar op. Het gaat over verhalen en over tekst. Ja. Maar wat ik wel leuk vind, voor de luisteraars kunnen jou niet zien, maar dan moeten ze maar even googlen. Jij bent best een coole gast en zo. En ik werkte ook met mijn kinderen. Ik ken jou, hè? We kennen elkaar, we komen elkaar tegen boekenbal en we hebben een paar keer geluncht. En dan zei ik tegen mijn kinderen, ja, ik ken Mannenboezemoe. Oh, maar jij bent natuurlijk ook voor die kinderen, ben je ook wel een rockstar. Ik bedoel, als je Herman Koch of mij inhuurt, dan komt er gewoon een tegenwoordig 60er binnen. Ja. Maar ze weten dat ook. En heb je ook, de belofte is natuurlijk, de belofte van PISA is verfilmd. Dus dat vind ik dan ook wel leuk. Dat ze ook zien dat de schrijver niet per se een of ander morsig type is. Nee, of een precies. Vrouw met een veelkleurige bril en makkelijk kapsel.
Dat was heel geestig. Ja. Wat laatst, onlangs, ik stond voor een lokaal. Ik had 40 kiddo's. En ik zat zo een beetje tegen die deur aan te hangen totdat zij er aankwamen. En toen, de deur was nog dicht. Dus ik zat even te kletsen met die boys en zo. Nou, superleuk. En op een gegeven moment zegt ze, maar waar is die fucking schrijver, man? Waar is die gozer? Wanneer komt die nou? Ik zeg, bro, ik ben die schrijver. No way, ben jij die schrijver? Weet je wel? Ze had dat helemaal niet door, dat ik daar kan preken.
Bij mij
zien
ze meestal wel.
Ja, nee, dus dat was wel heel leuk. En inderdaad. En ik ga daar naar die scholen en ik probeer daar gewoon, ik probeer die spark te brengen. En ik ga daar niet zeggen, jullie moeten lezen. Dat moet je helemaal niet doen, weet je wel. En ik denk gewoon, vertel ze over de verfilmingen. Dat je bij de audities hebt gezeten. Dat het een magisch gevoel is. Dat heb jij ook meegemaakt. Ja. Dat je personages ineens tot leven komen. En acteurs en actrices. In jouw geval Carice van Houten. En zo. Hoe dat dan is. En dat je daar op die filmset staat. En dan krijgen ze ook helemaal los. Weet je wel. Dan gaan ze helemaal meedenken. Maar hoe deed je dat dan in de onderhandelingen? En zijn er dingen anders in het boek dan in de film? En
dat klopt
hoe
wel.
Ziet jouw dag eruit?
Ik merk dat op TikTok. Ook bijvoorbeeld, daar mogen kinderen vragen stellen. Mm-hmm. En dan komen de vragen als, wat verdient u? Ja. Hoeveel kreeg u voor de film?
Ja. Ja. En ik ben dan ook super oprecht. En ik zeg het gewoon.
Hey, en wat, Ivanka, hoe moeten wij pubers, want wij zitten hier, jij bent journalist. Jij schrijft ook, er komt een boek van jou uit. Maar hoe moeten, wij zitten ongeveer op één lijn. Is een beetje saai voor de podcast. Moeten we pubers forceren om te lezen? Moeten we ze forceren? Wat moeten we doen?
Nou, ik denk dat dat een heel moeilijk vraagstuk is. Want daar worstelen jullie natuurlijk ook mee op school. Als je een lezing geeft, dat je een beetje aan het zoeken bent van hoe kan je kinderen inspireren. Ik denk, kijk, mijn kinderen, 2 van de 3 lezen gewoon heel veel. Ook al toen ze klein waren. Mm-hmm. En die hebben wel een periode gehad dat ze even 1 of 2 jaar niet lazen.
Hoe oud was dat?
Toen ze 14 tot 16, zeg maar. Dus dan zaten ze veel meer op social media. Maar wat ik mezelf altijd heb voorgenomen is dat ik het niet als een soort van je moet je groente eten gaan zien. Dus dat het niet in het bakje van de groente terechtkomt. Ja. Dus dat als ze dan even niet lezen, dan is het ook fijn. Maar dat het meer altijd is van als voorbeeld, dus dat je een beetje inspiratie geeft. Dus dat je zegt, ik ben nu een leuk boek aan het lezen. En je merkt, als er maar 1 in je gezin gaat lezen, dan helpt het al. Ja, Want dan gaan ze zeggen van, eigenlijk wat ze ook in de klas zeggen van, de film is heel anders. Ja. Soms lezen, gaan ze eerst de film kijken en dan pas het boek.
Precies.
Dat vind ik echt fijn, die volgorde.
Exactly.
Dus ik vind het, ze hebben heel fanatiek gelezen op de basisschool met een grijze jager en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dan nu lezen ze eigenlijk vooral Engels. Ja. En ik hoor ook wel van andere ouders van dat is dan eigenlijk niet goed. Ja, ik weet niet zo goed. Is dat niet goed? Waarom is dat niet goed?
Nou, ik vind maar het maakt geen fuck uit. Nee. Dus je zal lezen het, of het nou het Engels is of Schotland of Noors.
Sterker nog, je ziet dus de afdeling Young Adult in boekhandels groeit. Weet elke boekhandelaar. Ja. En dat hoorde ik laatst ook. Ja, vorig jaar was iemand aan het klagen. Er wordt meer Engels dan Nederlands gelezen. Nou, lieve uitgevers, zorg dan dat je jonge Nederlandse auteurs, die schrijven over inderdaad inclusiviteit, die schrijven over multicultureel, die schrijven over nu en niet alleen 57ers over hun identiteitsdingen of weer over de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dus geef veel meer jonge schrijvers de kans om te debuteren, maar ook ga daar merken van maken en zorg dat die populair worden. Want dan gaan kinderen ook weer Nederlands lezen. Het is onzin dat ze alleen maar Engels willen lezen. Alleen er komen zoveel goede Engelstalige young adult uit. Ja. Maar ze willen lezen. Ja,
maar even nog een heel andere vraag. Ja. Want waarom vinden jullie eigenlijk dat kinderen moeten lezen? Wat is zeg maar het voordeel van lezen versus weet ik veel, social media of de film kijken?
Nou, er zijn een paar redenen. Kijk, niks moet.
Nee.
En je kunt hartstikke goed opgroeien als je geen literatuur gaat lezen. Maar het wordt verdomd moeilijk als je niet gewoon kunt lezen.
Ja.
Dat is één.
Ja, wat...
Twee is verhalen. Kijk, het is natuurlijk zo. De kwaliteit van series is nu zo hoog. Nederlandse, Scandinavische, Engels, Amerikaanse. Dat is echt heel hoog. Daar moet je mee concurreren. Dat is niet makkelijk. Maar, en dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Op het moment dat jij iets leest, dan gaan je hersens, die gaan een voorstelling maken. Dat kan niet anders. En dat gebeurt bij een film niet, want dan... Nee. Ja, dan, nou dat is dat deel van je hersens,
wordt veel meer
gewoon heel belangrijk.
En die verstilling, weet je wel, als je echt in een boek zit, die magie.
Ja.
Ik vind dat is echt, dat gun ik echt iedereen, weet je wel.
Ja.
Dus het is echt goed voor je hersens en voor je ontwikkeling als verhalenconsument en verhalenverteller en zo. Dus
empathische vermogen.
Ja.
Zelf, hè, je taal, je wordt er zelf heel erg talig van.
Ja. Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, dat
hoe
zie
meer je
ook
leest. Je kan gewoon beter zinnen formuleren, beter reageren, beter invoelen ook gewoon, voelen. Ja. Ik denk dat dat volgens mij het meest belangrijke is, toch? Ik bedoel gewoon dat je voelt gewoon.
Ja, maar je hoeft dus echt niet, daar ben ik wel van overtuigd, je hoeft niet per se de grote drie, Mulie schreven, Hermans te hebben gelezen. Je hoeft geen boek over de Tweede Wereldoorlog.
Multatuli, jouw favoriet.
Ja,
ja.
Baksteen.
Nou, en dat resoneert ook helemaal niet per se bij kinderen. Hè? Want als je naar die lijsten kijkt, als je van kinderen op de middelbare school, die zijn nog precies hetzelfde. Hey, ja. Jij zei net Jeroen Brouwers. Ik vond dat een prachtig boek. Mm. Maar dan moet je wel opkomen op dat punt zijn dat je dat wil lezen.
Nee, precies. Ik kreeg het aangereikt van de juf.
Ja, en als je niet je neus ophalen voor sommige boeken. Als je op vakantie gaat, ga je vaak ook een beetje opbouwen. Dat je eerst chiclets of zo.
Nee, exact. Je leert je smaak te creëren ook, weet je wel. En dan denk je, oké, dit is wel vet. Of die Scandinavische boeken, die verteltrand vind ik wel fijn. Of juist niet.
Ja.
Ja, ik vond Amerikaanse literatuur ook heel vet. Of Russische toneelwerken.
Echt waar?
Gogol en zo.
Ja, maar toen ook als kind al?
Ja, ik zat ook op een theaterschool. Dus toen kregen we al die theaterstukken, moesten we doornemen. En dat zijn hele puntige dialogen. Dat vind jij wel leuk.
Okay.
Ja, heel vet.
Hey, en wat moeten ouders nou doen? Ik hoor best wel vaak vriendinnen klagen over van, ja, mijn kinderen lezen niet. En dan zeggen ze van, ja, ik zeg ik altijd een half uur lezen verplicht. Ja. Denk je dat dat een goede manier is?
Nou ja, ik heb vrienden van mij, de hele lieve mevrouw Ruth, ze is journaliste. En zij heeft twee super lieve kindjes, Maxi Boy en Boss. Ik ben een soort peetoom van hun. En zij heeft altijd die kinderen gezegd, vlak voor het slapen, vertelde ze van, jullie gaan niet lezen. Jullie gaan naar bed. Jullie gaan slapen. Jullie gaan niet een boek openslaan en zo. Oh wee, als ik jullie pak en jullie gaan gewoon slapen. En wat ze dan is altijd zo, dan deed ze zo die deur open op een kiertje. En dan zag ze onder de dekentjes met zaklampen, zaten ze nog even een half uur te lezen. Weet je
wel. Dit is een voorschotje, dat kan je niet weten, maar op mijn schrijfsel straks.
Wat we're downloading that. Ja. Ik tap in. Nee, dus dat soort maniertjes vond ik altijd wel heel geestig. En sorry, wat was je vraag nou?
Ja, op wat voor manier je eigenlijk nou als ouder moet omgaan met niet lezende kinderen.
Ja, nou ja.
Weet je wat ik heb uitgevonden? Wij gaan, wij proberen elk jaar in de zomervakantie met alle kinderen op reis te gaan. En we moeten steeds aantrekkelijke reizen vinden, willen ze nog meegaan. Maar het leuke is, we waren een jaar of 3 geleden waren we op een boot bij Turkije, weet je, langs de kust zo. En ik had bijvoorbeeld Toby Lakbaker bij me, geschiedenis van mijn seksualiteit. En eentje begon het te lezen En allemaal.
Ja.
En jouw boek ook.
Geweldig.
En ik ben nu bezig met... ik ben even de naam met dat prachtige Vlaamse verhaal... De taxiterroristen. Hmm. Een Marokkaans meisje... Die zit 5 jaar vast... omdat ze haar vriendje... onwetend dat hij een aanslag ging plegen... heeft ze ergens naartoe gebracht. En nou, is een prachtig verhaal.
Is het waar gebeurd?
Nee, maar wel gebaseerd
Vet bedacht.
Ja, op Brussel. Ja, heel zeker. Ja. En er zijn heel veel boeken die nu... echt die heel populair ook zijn wel bij kinderen. En het valt mij op dat als een van die 5 het leest... dat dan de ander, moet lachen of zo.
Het is ook een beetje zoals een serie, hè? Dat je zeggen van... ik ben nu bij halverwege. Of dat je tegelijk met iemand anders leest.
Maar dat
leest.
Is ook een van de tips. Ik zit met een aantal schrijvers en ook neurochirurgen en docenten... in een soort projectgroep Het Nieuwe Lezen. Er zijn een paar dingen die ontdekt zijn... ook luisterboeken zijn heel goed voor je woordenschat. 2 is wat jij straks zei over het laatste lezen over die voetballer. Als je een kind van 14 toestaat binnen zijn eigen interessegebied te lezen. En of het nou zeilen, voetballen of wat dan ook is. Dan gaat je woordenschat harder vooruit. Want dan zoek je een woord op. Terwijl als jij een boek moet lezen, zoek je dat woord niet op. Ga je er overheen.
Ja.
3 is, maak lezen collectief. Eigenlijk wat Oprah Winfrey vroeger deed met de boekclub. Als jij in de klas een boek leest. En dan ga je over praten, weet je. Want ik heb met toen Komt de Vrouw bij de Dokter 20 jaar bestond, heb ik dat boek, ik heb een extra druk laten draaien, een paar duizend boeken weggegeven aan scholen.
Helder.
En dan krijgen ze, en de leraren lazen ze met de kinderen in de klas. Nou, dat is bij uitstek een boek waar je enorm kwaad of verdrietig of blij van kunt worden. Dus ik ging zo over discussiëren. Dus als je iets collectief maakt, zoals eigenlijk ook Robinson Island of Wie is de Mol of een voetbalwedstrijd collectief is, dan wordt er gepraat en dan worden ze toch een beetje
publiek maken. Ja. Draagvlak creëren.
Ja, maar dwing niet om inderdaad, zeg maar wat een oude witte leraar een goed boek vindt, dat je dat moet lezen. Ja. Dus geef het gewoon zelf aan. Ik denk dat dat het beste is.
Ja.
Ja. Scenario. Maar we doen altijd een scenario met 2 keuzes en je mag antwoorden. Maar meestal is Ivan kan je wel voor. Maar
nu zeg ik niks vandaag. Zeg ik niks.
Daar komt een scenario. Ja. Je doet nog 1 poging. Voor de 16e verjaardag van je kind geef je hem het favoriete boek uit jouw jeugdcadeau. Het mocht niet baten. Maandenlang ligt het boek stof te happen met een ezelsoor op pagina 3. En dan vertelt je zoon op een dag trots. Kijk mama, een bod van €10 op Marktplaats.
Oh, shit.
Wat doe je? Daar komt niks van in. Dit is zo'n goed boek. Dit moet je lezen. Die verkoop blaast hij af. Ik zeg hem dat dit een stukje opvoeding is. Als ik niet een beetje tegengas geef, raakt hij nooit meer een boek aan. Of 2, ik gaf hem cadeau. Hij moet hem maar doen met wat hij wil. Zonder dat hij niet wil lezen. Maar misschien komt het over een paar jaar. Ik geef het op. Ivanka.
Ja, nu kijk je naar mij. Zie je?
Ja, ik
kan er niks aan doen. Hè?
Ja, maar jij hebt kinderen, mannen nog niet.
Precies. Ja.
Nou, niet dat ik weet.
Ja, nee. Niet dat ik weet. Nee, niet de eerste. Ik zou er niet zo over zeuren. Maar ik zou toch wel als ik zelf... Stel dat het bijvoorbeeld De Wereld van Sophie was. Wat ik dan zo fantastisch vond.
Jostijn Kaart.
En dat heb ik dan... En als dat dan op Marktplaats stond, dan zou ik dat toch... Nou, weet je wat ik denk? Ik denk eerder nog dat ik ze €10 zou geven en zeg, geef maar aan mij. Ik bewaar het wel, totdat je wel goed snik bent.
Of gewoon favoriete passages voorlezen.
Ja. Gewoon opdringen. Ja, dat je gewoon zo luisteren, voor die kamer luisteren. Gaat staan.
Geef me 5 minuten. Ja. Ik ga het even pitchen.
Ja. Heb jij voorgelezen vroeger?
Ja, heel veel. En je ziet ook dat de dingen die je hebt voorgelezen, die hoor ik ze soms zeggen van, ja dat was mijn lievelingsboek. En denk ik, volgens mij is dat bijvoorbeeld Gebroeders Leeuwenhart.
Ja,
geweldig. Maar dat was mijn eigen lievelingsboek. Ja.
Brief van de Koning, toen Brief van de,
ja, en maar ik, op de wereld. Ik heb ze ook Griekse mythologie. Je hebt heel veel van die kinderboeken ervan, met plaatjes.
Keihard ben jij als moeder.
Ja, met vreemd gaan en zo.
Intriges, moord.
Dat heet Op de Olympus, dat is echt een kinderboek.
Geweldig. Echt waar?
Ja, en ze hebben allemaal dat ze dat leuk vinden. Dus daarna ook nog. Dus het volgens mij werkt voorlezen wel. Ik heb
onderdeel van de opvoeding.
Ja. Ik was laatst met mijn dochter, die is nu 25 in Berlijn. En die heeft in Berlijn gewoond. En op een gegeven moment stonden we in zo'n metro. En het was druk. Dus ze moest een beetje wijdbeen staan. Dat je een beetje je evenwicht had. En toen zeiden we zo. Ik zei zo. Hoe was het ook alweer? En de kleine kapitein stond wijdbeen. Zijn pet tot diep over zijn oren. Met zijn ogen gericht op de... Kim, zei Eva. Ja, precies. Oh, die zin herinneren
we ons. Dat zijn die herhaalboeken. Weet je dan nog dat je, als je voorleest als ze heel klein zijn, dan ben je soms zo kapot van de dag. En dan dat ze dan weer zo voorlezen. En dan ga je voorlezen. En dan denk je, maar de duur besloten. Dan sla je hele stukken over. En dat ze dan weten en dan zeggen,
Maar, huh? Hoe dan?
Nee. We hebben nu dat stuk met die erwten. Ja. Ja, en dan moet je weer terug. Ja. Dat deed jij dus ook.
Roald Dahl en zo. Dat vond ik wel... Ja, de mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Daar werd ik wel gek van. Maar op een gegeven moment toen die boeken leuker werden... in dat Roald Dahl en de Brief van de Koning... vond ik het wel heerlijk. Hoor. Dat, ja. Manno, wij hebben een expert altijd hier ook. Jij bent er een, maar we hebben er nog één. Dat is Teun. En Teun is onze huispuber. Die is 15. En we spreken Teun elke week. Hij belt...
Onze huispuber.
Ja. Dan komt hij. Teun overlezen. Ik ben benieuwd.
Ik lees eigenlijk nooit boeken. Ik heb wel verplicht boeken moeten lezen voor school. Maar dat is ook niet zoveel. Ik heb niet eens het idee. Ik weet wel zeker dat er minder gelezen wordt. Omdat er gewoon overal entertainment is en internet is. En het zou best wel raar vinden als in deze tijd nog zo gelezen zou worden als vroeger. Want vroeger, als mijn ouders bijvoorbeeld op vakantie gingen, die moesten gewoon 12 uur lang uit het raam kijken, weet je wel. Of boeken lezen, dus dat is waar je tijd mee kan vullen. En nu kan je overal je tijd mee vullen. Een boek dat mij aansprak, waar mij iets uit is bijgebleven, weet ik niet zo goed eigenlijk. Weet ik niet zo goed. Ik heb nooit echt een boek gelezen waar echt een of andere diepe betekenis achter zit. Ik heb nog nooit een boek van Kluun gelezen ook. Moet ik eigenlijk wel doen. Maar ik heb nog nooit een boek van Kluun gelezen. Ik kan er wel een paar opnoemen, maar ik heb ze nog nooit gelezen, als ik heel eerlijk ben. Van Mano Bozemoer ook niet. Belofte van Pisa heb ik wel de film van gezien met mijn ouders. Maar ik heb het boek ook niet gelezen en ook nog nooit iets van gelezen.
Onnucht.
Wat heerlijk. Onnucht. Oh shit. We moeten ons best doen, Kluun. Veel meer.
Ik vond heerlijk. Het iedere keer ook weer dat, als ik heel eerlijk ben.
Het is zo leuk.
Maar het is, kijk, dit is wel herkenbaar natuurlijk. Maar laten we ook eerlijk zijn. Ook wij volwassenen lezen minder dan vroeger. Maar wat blijft, is dat het in het buitenland gewoon wel meer lukt. In Ierland, ken je dat? In Ierland hebben ze het echt veranderd. Zijn ze ook collectief gaan lezen. Leraren zijn meer opgelet. En Ierland hing ook onderaan. En daar is het binnen een paar jaar tijd gelukt.
Wat hebben ze anders gedaan? Wat hebben ze dus meer collectief lezen en wat nog meer?
Collectief lezen en in de klas elke ochtend lezen. Er zijn hele goede filmpjes op YouTube waar je ziet... Er is gewoon echt veel meer aandacht aan besteed. En hier... en niet meer dat technisch lezen en zo. En wij zijn ook het enige land dat zo'n nadruk legt op begrijpend lezen en op signaalwoorden en zo. Dat bestaat bijna nergens.
Het grote verschil met die landen? Want je hebt inderdaad, jij zei het voor de grap, maar voor de rest zijn de omstandigheden toch ongeveer hetzelfde. Dus je hebt ook gewoon Netflix en noem maar op en afleiding.
Nou, ik denk dat er... Kijk, het is voor mij... Ik ben niet Harry Mulisch, dus het is voor mij makkelijk te zeggen... er is een nadruk op literatuurlijst. Maar één van de problemen... Kijk, er is geen verplichte literatuurlijst. Maar het is nog wel zo op heel veel scholen... dat de leraar of lerares mag bepalen wat er wel of niet gelezen wordt. Zeker geen young adult. Nou, ik ben de laatste tijd heel veel young adult aan het lezen... gewoon om te voelen, wat is het nou? En het is gewoon... Het is leuk, het is goed. En ik mocht... 2 jaar geleden prijs uitreiken bij het in het Letterkundig Museum. Dat heet tegenwoordig net anders. Museum van Nederlandse Literatuur, weet ik veel. Aan het jonge beste jongerenboek. En er was een vrouw die stelde...
Is in Den Haag, toch?
Ja, in Den Haag. Ja. En ik stelde me voor en die vrouw, dat was een Engelse vrouw, kende haar niet. Shame on me, Elisabeth Swaap. Al die jongeren, er stond echt, ik overdrijf niet, stond een rij van meer dan 100 meter... om een handtekening van Elisabeth Swaap te krijgen. Wel, 99% meisjes en een paar gay jongens... Ja. Maar dat is altijd, dus ook met onze lezers zijn ook bijna alleen maar vrouwen. Dus dat is helemaal niet zo erg.
Nee.
Maar ik had bijvoorbeeld met een paar jochies, was in, ik geloof in Hengelo was dat. En had ik het, en die was de moeilijkste leeftijd, 14 jaar. Tweede klas, middelbare school. En toen zei ik, die antwoordde eigenlijk hetzelfde als Teun. Niet lezen. Ik zei, oké, wat vind jij leuk? Ja, voetbal. Ik zei, oké, ben je fan van Heracles of van Twente, FC Twente? Ik zei, oké. Ik zeg, stel nou dat jij een boek mag lezen over Twente. Dat vind ik dan wel leuk. En ik ben ervan overtuigd, en dat zei jij ook al... als je dat toestaat, dan komt er vanzelf iets.
Ja.
En dan komt er wel weer...
Het is ook intrinsiek. Ik weet nog dat ik, toen ik een puber was, ik luisterde heel graag naar Tupac. Weet je wel, Tupac, die wereldberoemde rapper. Ja. En ik vond hem zo virtuoos, ook vurig. En hij was, in ene liedje was hij super gevoelig in Dear Mama. Het andere liedje was hij super agressief en was hij boos. En dat was een aanklacht tegen de maatschappij, racisme, onderdrukking van donkere mensen in Amerika. En ik printte al zijn lyrics uit, want ik wilde weten wat hij mij vertelde in die vurigheid, weet je wel. Ik vond dat super leuk, weet je wel. Ik dacht, oh shit, ik kan ook gewoon zo'n lyrics uitprinten. Dan kan ik gewoon met de Nederlandse
vroeger
Engels
je dat
woorden
door de LP hoest te pakken, maar inderdaad.
Ja, dan kon ik ook, ging echt gewoon dingen lezen die me echt ook raakten, weet je wel. En ik weet nog, ken jullie dat liedje Dear Mama van hem?
Ja,
prachtig eerbetoon aan zijn moeder. En er is één zin die me echt gewoon, nou ja, ook heeft gevormd als schrijver. En in die zin, dat is een zinsnede uit het liedje. En hij zegt, even as a crack fiend mama, you always was a black queen mama.
Ja,
dus,
ja.
En ik dacht, crack fiend, wat betekent dat? Ging dat opzoeken, crack of crack fiend, heroïne verslaafde. En hij schreef dus, of hij zong dus openlijk over dat zijn moeder dus een heroïne verslaafde was, maar zelfs, ondanks dat was ze wel een zwarte koning. Ik dacht, ja, maar waarom doet hij dat? Schaamt hij zich niet? En toen dacht ik, oh, maar juist, het is juist een soort kracht. Hij is super eerlijk en hij vertelt het. En hij zegt gewoon, en dat raakte me zo erg. En ik dacht, oké, dat ga ik ook meenemen in mijn schrijverschap. Weet je wel?
Mooi,
ik vond het gewoon,
maar dat word je, dus dat is wel mooi. Het gaat, dat probeer, als ik op tech school ben, ook over dus teksten inderdaad. Als je ze maar als kinderen laat merken hoe leuk tekst is.
Exact.
En het dan wil je zelf wel weer.
Maar hoe doe je dat dan als je zo'n lezing geeft?
Wij doen bijvoorbeeld ook dat, wat ik net zei van je vraag het leukste lyric of leukste zin uit een liedje.
Oh ja.
Ik zei dat mag ook. En wat is het leukste verhaal in een liedje? En dan hebben ze altijd wel verhalen over een rapnummer of wat dan ook. Ja. Dat is ook taal. En het, maar nee, je moet ze niet dwingen om dat boek van 400 bladzijden.
De ultieme tip.
Hey Manno, je hebt een vraag. Wij vragen eigenlijk bijna aan het eind altijd aan onze expert. En daar ben jij nu, wel maar aan. Als ouders één ding moeten onthouden van deze aflevering. Wat raad jij ze dan aan?
Nou ja, probeer in de belevingswereld van je kind te opereren en probeer ze tools te geven, weet je wel?
Dus boeken.
Boeken, nou, of toffe boeken. Mijn boek is denk ik wel heel erg leuk voor als puber. Ja,
heel goed.
Ik was laatst, schaamteloos.
Tuurlijk.
Maar ik weet nog dat de Tatum Dagelet, die stuurde me een keertje een berichtje. Die was de huis aan het schoonmaken, waaronder ook de kamer van haar dochter. En ze gaf haar steeds mijn boek van lees het nou. Maar wilde ze niet mee aan beginnen? Weet ik wel. En op een gegeven moment, halverwege het jaar, toen ging ze dus de huis schoonmaken. En ze liep dus die kamer van die dochter binnen. En ze zei, ze is het aan het lezen. Want ze zag overal ezelsoortjes. Ja. En toen ging ze kijken en ze ezelsoortjes bij de seksscène.
Ja.
En toen stuurde ze me een appje van, Manno, dank je wel dat je mijn dochter seksueel aan het ontplooien bent. En weet ik wel wat. Ik dacht, superleuk.
Trouwens wel waar, wat jij net zei van geef ze boeken. Toen ik dat boek van Komt de Vrouw Weg had, was een leraar van een school die zei, heel veel kinderen hebben thuis geen boekenkast meer. En zeker als je op een VMBO kijkt, zijn er heel veel ouders die ook geen boeken meer lezen.
Boeken zijn fucking duur. Het zijn 23, 25 euro.
Maar
28, 30 euro.
Die leraar die zei, ik zag die gezichten dat ze een eigen boek hadden.
Oh,
dus het is anders dan een bibliotheek. Nee, het bezit van een boek. En dat gaf een soort,
self-esteem.
Een soort self-esteem, Dus misschien is dat ook wel een tip. Geef ze gewoon een boek. Ja, en met het risico inderdaad dat ze alles in ons scenario, dat het blijft liggen. Misschien met een paar oortjes, met de seksscènes. Gewoon veel seks erin.
Ja, precies.
Hey, en welke tip geef je? Wat zeg je tegen pubers?
Ja, het is super cringe en fucking cliché. Maar ik zeg altijd, weet je wel, luister niet naar alle ruis en zo. En probeer naar dat stemmetje in jezelf te luisteren en volg dat gevoel. Volg je opwinding. Volg waar je opgewonden van raakt. Weet je wel? Doe dat.
En als je dat relateert aan boeken? Of aan lezen?
Oh, ze vragen, ik word heel vaak gevraagd, maar meneer, als u toffe boeken zou adviseren, welke zou u dan adviseren? Ik zeg heel vaak, komt de vrouw bij de dokter, alleen maar nette mensen.
Ja,
Joey Speedboat van Tommy Wieringa, dat lezen ze allemaal niet. En dat verbaast me wel, want het zijn wel boeken die mij hebben gevormd.
Dat ook komt? Ik heb contact met Mark van der Linden. Dat is een jongen die weet alles van jeugd- en jongerenboeken. En die zegt, de boeken die het meest worden gelezen zijn uiteraard de dunne boeken. Het Gouden Ei van Tim Kabe is ook een goed boek.
Ze moeten dunner schrijven.
Maar, nee, hij zei, het grappige is, die worden dus niet zo gewaardeerd. Dus jongeren die dat lezen, die vinden niet zo goed. Terwijl boeken die wat dikker zijn en die binnen hun eigen interessegebied. Simone Atangana Bekono, Ontmoetingen. Over een meisje van 16 komt in een jeugdgevangenis terecht. En je komt er langzaam achter waarom. Maar zij wordt dus echt gepest, gekleineerd en mishandeld daar.
Dat ken ik helemaal niet.
Echt geweldig boek. Ik zeg, Simone Atangana Bekono.
Nou, schrijf het zo maar even op.
Dat is goed. Ja. Ik ga een schrijfsel doen. En ik zei al, het lijkt een beetje op wat jij zei. Ik heb een idee. En dan zeg ik hetzelfde. Het is een uitgekiende strategie, een doorwrocht plan, een lepe tactiek met gebleken en bewezen succes. Iedere ouder weet, als je kinderen iets in hun puberteit verplicht, gaan ze het haten. Daarom heb ik op basis van de aanpak waarmee het Nederlands onderwijssysteem jongeren de afgelopen decennia met succes en plezier in lezen van boeken heeft afgeleerd, een plan ontwikkelen om kinderen voor eens en voor altijd te weerhouden, niet van het lezen, maar van drugs. Voor volgend schooljaar moet iedere scholier minimaal 6 soorten drugs tot zich hebben genomen. Voor ze de vlag mogen uithangen van een eindexamen. Op het VWO 8, op het VMBO 6 boeken. In het mondeling examen zal grondig gecontroleerd worden of de eindexamenkandidaat de drugs wel daadwerkelijk in zijn geheel tot zich heeft genomen. En niet slechts een klein gedeelte of sneaky alleen een Wikipedia artikel heeft gelezen over de drug. Of de film erover heeft gekregen. Naast het nemen van de drugs gaan we onze kinderen dwingen om op de hoogte te zijn van alle eigenschappen van de drug. Wie is de producent? Wat zijn de motieven van de producent? Wat is de textuur en de ingrediënten waarmee de drug door de producent is ingebouwd? De leerling krijgt daarbij niet de vrije keuze over de verschillende drugs die er beschikbaar zijn. De definitieve goedkeuring is afhankelijk van de smaak en visie van de docent. Niet de leerling, maar de docent bepaalt of een drug voldoet aan de eisen om genuttigd te worden en als geconsumeerd op de drugslijst voor het eindexamen van de betreffende leerling vermeld te mogen worden. De leerling dient minimaal 1 van de 3 grote drugs, te weten heroïne, crack en cocaïne, tot zich te hebben genomen. Let wel, wiet, hash, hennep, kat, lachgas, paddo's, poppers, spacecake, diazepam, anabole steroïden, methadon en morfine staan niet geregistreerd als harddrugs en zijn dientengevolge door de minister van Onderwijs te licht bevonden om als eindexamenstof te gelden. Genoemde middelen worden door de commissie niet als serieuze drugs, maar als softdrugs gezien. Op de site van de Rijksoverheid zal exact vermeld worden welke middelen wel en niet voldoen aan de eisen van de eindexamencommissie. Met name drugs die zich niet historisch hebben bewezen, zoals cocaïne en heroïne, zijn verboden. De vuistregel is dat elke drug die verkrijgbaar is in coffeeshops niet goed genoeg is. Ook eigentijdse populaire drugs, zoals ketamine, MDMA, lachgas, nog natuurlijke drugs waaraan plezier kan worden beleefd zonder al te veel nadelen, zijn kwalitatief onvoldoende om als eindexamendrug te worden toegelaten. Ten slotte de verplichting om voor het eindexamen een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs te gebruiken, welke door docenten, eindexamencommissie en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden voorgeschreven, moet ertoe gaan leiden dat Nederland, net zoals het bij lezen al gelukt is, binnen enkele jaren onderaan de lijst komt te staan van het percentage drugsgebruikers en dat Nederland het laagst scoort op de vraag, heb je plezier in drugs, en drugs voortaan gaan zien als pure tijdverspilling. Zo.
Heel goed.
Hele hij was goeie, wat lang, maar ik wilde hem er doorheen jassen. Zo.
Op een gegeven moment dacht ik dat je glassex zei.
Ja, ik versprak me ook eventjes. Dat,
ik dacht, nee, maar het is wel goed in dat rijtje.
Het was lachgas.
Oh, lachgas. Ja. Ja.
Wat geniaal. Nou,
ja, echt geniaal. Omgedacht.
Ik hoop dat wij onze mening mogen duidelijk zijn. En ook onze passie voor lezen. En daarom heb ik jou ook gevraagd hierbij. Want ik weet hoe het jou ook aan het hart gaat.
Ja.
Vond je het leuk?
Ja, superleuk. Ja? We zijn getrakteerd op 2 vurige betogen van Kluun. Dus dat is echt superleuk. I love
nou,
it.
Ja. Super, dankjewel, Ivanka.
Jullie bedankt.
Ja. Dank je. Je luisterde naar Help, ik heb een puber. Mijn naam is Kluun en naast mij zat co-host Ivanka van der Zwaan. Als je dit een leuke podcast vindt, like, abonneer ons dan en laat vooral een recensie achter. Want dat vinden wij niet alleen leuk, maar dat helpt. En dan kunnen wij nog leukere gasten uitnodigen, et cetera, et cetera, et cetera. Heb je een tip of voor een onderwerp of een vraag? Mail ons op helpikhebeenpuber@coctimedia.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.